Thema voor de preek: gebedsonderwijs van Jezus. Gemeente van de Heer Jezus Christus, moeten we dat lied nog wel blijven zingen? Tijdens de evangelisatieweek van Dabar stelde hij aarzelend die vraag. Elke ochtend na het Bijbelverhaal, het zingen van een aantal liederen, praatte het team nog wat na over de ochtend. Moeten we dit lied nog wel blijven zingen? Hij doelde op het lied dat ze zo vaak zongen, wat de kinderen zo mooi vonden. Bid en u zal gegeven worden, zoek en gij zult vinden, klop en de deur zal voor u open gaan. We kennen het wel, halleluja, halleluja. Had er moeite mee en vragen bij. De anderen van het team keken verbaasd naar hem. Eigenlijk, het is toch een Bijbels lied? Het zijn toch woorden van de Heer Jezus zelf? Ja, maar, zei hij, brengen we dan deze kinderen niet in verwarring met het liedje? Straks als ze ouder worden. Ja, nu zingen ze nog het vol overtuiging, maar als er nou later in hun leven verdrietige dingen gebeuren, als ze te maken krijgen met ziekte en zorgen, wat dan? Als ze bidden om genezing en de ziekte blijft, als ze zoeken en niet vinden, kloppen en er gaat geen deur, gaan twijfelen, zullen ze dan de woorden van de Heer Jezus? Het was een oprechte vraag voor deze jongen. Hij wilde daar de kinderen voor behoeden, want in zijn eigen leven worstelde hij daar zo mee. Het idee dat de deur van God, hoe hard hij ook klopte, voor hem dicht zat. Misschien heeft u of jij ook wel zo'n ervaring gehad, of nog steeds. Je kunt met deze vragen worstelen. Er zijn momenten dat we intens dankbaar zijn en de ervaring hebben van verhoring van ons gebed. En aan de andere kant iets lijkt uit te werken. De spanning waar we wel eens eerder over hebben gehad in een leerdienst tussen verhoorde en onverhoorde gebeden. Waarom de ene keer wel bid en u zal gegeven worden en de andere keer niet? En als je zo betrokken bent bij iets of bij iemand, kan je dat verlammen. Belemmer ook in het gebed. En die spanning staan we allemaal, denk ik. Laten we vanavond met die vragen die er kunnen leven in ons hart, samen eens luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus. Want dat heeft daar wel mee te maken. Het onderwijs dat de Heer Jezus in Lucas 11 geeft, is het antwoord op een hele concrete vraag. Een van de discipelen hoorde hem bidden: Heer, leer ons bidden. Natuurlijk, als Joodse mensen waren ze opgevoed met het gebed. Ze hadden geleerd van jongs af aan te bidden. Dat paste helemaal bij de Joodse cultuur. De woorden van de schrift nazeggen en nabidden. Als kind hadden ze misschien wel hun eerste ochtendgebed van hun ouders geleerd. En nu waren ze de Heer Jezus gevolgd in de omgang, vaak gebeden hebben. Maar als de Heer Jezus bad, dan was er iets wat ze opviel. Daarom komt die vraag zomaar op. Wat was het dan? Als de Heer Jezus zagen bidden, dan, ja, wat merkten ze dan? Was het de overgave waarmee hij bad? Was het de intensiteit van zijn gebeden? Was het zijn vertrouwen op zijn hemelse Vader? Hoe het ook zij, er was iets in de manier waarop hij bad dat hen diep raakte. Dat een verlangen wakker riep: Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden zoals u ook bidt. Johannes heeft zijn leerlingen onderwijs gegeven: doe het u het ook alstublieft. Want zoals u bidt, zo willen wij het ook. Bidden kun je dus leren. Dat veronderstelt het onderwijs van de Heer Jezus in de versen die we hebben gelezen. En zo gaat het natuurlijk ook, zo is het bij ons denk ik thuis ook gegaan. Onze ouders hebben ons daar vertrouwd mee gemaakt. Eerst deden ze het ons voor. En al gaandeweg zijn we hen gaan nazeggen, zijn we zelf ook gaan bidden. En al gaandeweg leer je, oefen je je daarin. Hoe meer je oefent, hoe meer je groeit in het gebed. Niet in de zin dat het gebed, dat wil ik niet zeggen, dat het gebed beter wordt. Maar misschien wel eerlijker. En opener. Misschien ook wel met meer vertrouwen. Jezus onderwijst zijn leerlingen over het gebed. En wat leert hij dan? Nou, drie dingen komen vanavond langs. En het eerste staat in de versen 1 tot en met 4. Dat gaat over de juiste prioriteit. Het eerste dat Jezus zijn leerlingen leert, en wat hij noemt, is het gebed dat we kennen als het Onze Vader. Lucas heeft een iets kortere vorm dan Matthäus. Maar Jezus leert, hè, dat valt op als je naar dat gebed kijkt in vers 2. Jezus leert zijn discipelen bidden tot God als hun Vader. Als jullie bidden, ik kom zo nog op het thema van de prioriteit, maar even het begin. Als jullie bidden, bid dan zo. Onze Vader. En in vers 13 zegt de Heer Jezus, spreekt hij over uw hemelse Vader. Die aanhef zet de toon. De Heer Jezus leert zijn discipelen God aanspreken als hun Vader. Net zoals hij dat ook heeft gedaan. Op al die momenten die ons van hem zijn overgeleverd. Matthäus 11. Ik dank u Vader, Heer van de hemel en van de aarde. In de Gethsemane bidt hij, Abba Vader, alles is mogelijk en als u wilt neem deze drinkbeker van mij weg. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, bidt hij tot zijn Vader opnieuw. Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon. En als Jezus aan het kruis hangt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zoals de Heer Jezus per Vader, zo wil hij dat zijn volgelingen, zijn leerlingen ook met de Heere God omgaan. En ik denk dat het voor de discipelen schokkend moet zijn geweest, want dat paste niet zozeer bij de Joodse cultuur. God, het is heilig, vol majesteit. Hij is de schepper van hemel en aarde, de verhevene, de gans andere. Zijn heiligheid staat zo in contrast met de onheiligheid van ons mensen. Wie ben ik om die grote en machtige God aan te spreken als mijn Vader? En toch is dat hoe Jezus zijn discipelen leert bidden. Hij doet het ze voor. Als je bidt, doe dan net zoals ik en zeg, Onze Vader. En als hij het ons voordoet, mogen we hem nazeggen. De aanhef. Maar nu even het thema van de prioriteit. Als je naar dat gebed, dat voorbeeldgebed kijkt, dan zie je dat daarin een bepaalde volgorde zit, een bepaalde prioriteit. De eerste drie beden gaan over de Heere God. En de volgende drie gaan over wat wij nodig hebben. En die volgorde is, denk ik, belangrijk. Eerst gaat het over de naam, de koninkrijk en de wil van God. En dan in de tweede plaats over onze noden. Over brood. Vergeving en de hulp van God in de strijd. Als de Heer Jezus zijn leerlingen leert bidden, dan is dat dus een belangrijk thema, de volgorde, de prioriteit. Als jullie bidden, zegt Jezus, dan moet je bij de Heere God starten. Bij zijn plan, zijn koninkrijk en zijn wil. Dat moet op de eerste plaats staan. En dan, ja, dan komt er ook ruimte voor jullie. En ik denk dat dat een belangrijk is. Vaak beginnen we onze gebeden heel vaak direct met wat wij nodig hebben. Er zijn zorgen, er zijn noden, we hebben vragen. En die zijn ook niet onbelangrijk. Ze doen er voor onze hemelse Vader ook toe. Maar Jezus leert hier zijn discipelen om bij de Heere God te starten. Bij al die dingen die voor hem belangrijk zijn. Zijn naam. He, dat is wie hij is. Dat hij gekend wordt door de mensen. Dat hij eerbiedigd wordt. Dat de mensen hem zullen kennen. Dat wat in de hemel een realiteit is ook op aarde zichtbaar wordt. Dat zijn wil en niet onze wil de voorrang krijgt. Want weet u, wie bij God start, komt vanzelf bij de mens uit. Maar omgekeerd is het vaak niet het geval. Als je bij de noden van ons niet altijd bij de Heere God uit. En zo leert de Jezus zijn discipelen bidden vanuit het perspectief van de Heere God. Om van daaruit naar de dingen, naar onze noden, vragen en zorgen te kijken. En dat is dus belangrijk. Start bij de Heere God. Dat zuivert je gebed en geeft de juiste richting. Maar dan is er nog iets als het tweede. De juiste prioriteit als het eerste in de versen 1 tot en met 4. Maar dan is het tweede, ik heb het maar even genoemd, onbeschaamde volharding. Onbeschaamde volharding. Het tweede wat de Heer Jezus leert gaat over volharding. Maar let even op, niet in het gebed voor jezelf, maar het gaat over voorbeden. En je maakt dat duidelijk aan de hand van een gelijkenis, aan de hand van een voorbeeld. Stel nu, zegt de Heer Jezus, om het heel duidelijk te maken, dat een vriend van je bij je aanklopt, omdat hij iemand op bezoek heeft gekregen. Het is donker geworden en er klopt een vriend bij iemand aan. Hij is vermoedelijk op doorreis. In het oosten deed je dat in de vroege ochtend of in de late avond vanwege de warmte. En hij is bij je langsgekomen, maar je hebt helemaal niks, niet aan gedacht. Je hebt niks om hem voor te zetten. En je gaat naar een kennis of een buurman toe. Je klopt aan. Want je hebt iets nodig voor de gast die bij je langs is gekomen. Gastvrijheid is in de Joodse cultuur erg belangrijk. In de Bijbel. Erg belangrijk. Maar stel nu, zegt de Heer Jezus, je klopt bij iemand aan. En diegene zou dan antwoorden. Van joh, slot, mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Sst. Ik kan nu niet opstaan. Praat niet zo hard, want straks wordt iedereen in de kamer wakker. Iets wat zomaar kon voorkomen, zeker in de arme gezinnen. Dan sliepen de ouders en de kinderen in dezelfde ruimte. Open zou doen, dan zou iedereen weer wakker worden. Dat wilde je niet. Sst, zachtjes. Kan je nu even niet helpen? We zijn allemaal onder zeil. Maar die man die blijft aankloppen. Je moet me helpen. Ik heb iemand op bezoek gekregen. En uiteindelijk houdt hij zo sterk aan dat het gênant is. Uiteindelijk geeft de man gehoor, hij opent de deur en die vriend krijgt waar hij om vraagt. Nu kunnen die verhalen die de Heer Jezus vertelt natuurlijk heel gemakkelijk verkeerd verstaan worden. Vaak hebben die verhalen maar één duidelijke boodschap. De Heer Jezus bedoelt natuurlijk niet te zeggen dat we de Heere God moeten vergelijken met die vriend die in de kamer is en die echt niet bereid is om te helpen. Dat zou je nog kunnen denken. En dat is niet het beeld wat we van de Heere God moeten hebben. God lijkt in de verste verte niet op die vriend. Integendeel. Want daarom voegt de Heer Jezus ook aan die gelijkenis gelijk toe. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en je zal worden opengedaan. Dat past bij de Heere God. En hij wil zijn discipelen daarvan overtuigen dat het zin heeft om bij hun hemelse Vader aan te kloppen. Maar dat gaat in dat kleine verhaaltje over die man die buiten staat, die maar blijft kloppen, die maar blijft aanbellen. Hij houdt vol, net zo lang totdat hij krijgt waar hij om vraagt. Want hij vraagt het niet zozeer voor zichzelf, maar voor iemand anders. Een reiziger die bij hem in te gast is, het gaat over gebed voor anderen, over voorbeden. Jezus wijst zijn discipelen op de priesterlijke taak die ze hebben. Het gebed voor anderen. Er is iemand die bij je langskomt, die je nood is. En je hebt niets om te geven. Je weet niet wat je moet doen. Zegt Jezus, dan mag je tot God wenden. Dan mag je net zo lang aankloppen totdat Hij geeft wat je nodig hebt. Dat mogen we doen. In de voorbeden voor anderen. God laat ons niet met lege handen staan, zegt Jezus. Als je bidt, zal Hij je geven. Je doet nooit tevergeefs een beroep op Hem. En daarmee zegt Hij tegen zijn discipelen, volhouden, verbellen. Want je doet nooit tevergeefs een beroep op God. En dan de derde. De juiste prioriteit, onbeschaamd aanhouden. En het derde wat de Heer Jezus zegt, God is een goede vader. Dat zijn de versen 11 tot en met 13. Als een zoon zijn vader om brood vraagt, dan geeft hij hem toch niet een steen. Als hij om een vis vraagt, een soort aal, dan geeft hij toch niet een slang. Als hij om een ei vraagt, gaat hij toch niet de schorpioen geven? Wat voor beeld heb je van de vader? Welke vader zou zoiets doen? Die derde les gaat dus over het beeld wat we hebben van God. Hij zal ons nooit iets geven wat slecht is voor ons. Hij zal ons nooit bedriegen iets geven wat ons schade kan doen. God is een goede vader. Dat moeten we onthouden. Maar let wel even op. Jezus zegt hier niet dat die vader het verzoek om brood, vis of een ei ook zal inwilligen. Je vraagt om een brood en hij geeft een brood. Je vraagt om een ei en je krijgt een ei. Nee, Jezus zegt niet dat hij ons geeft waar we om vragen. Dat hij ons altijd geeft waar we om vragen. Hij zegt wel dat hij ons niet zal bedriegen en kwaad zal doen. Hij is betrouwbaar. God is een goede vader. Maar wat geeft de Heere God dan wel? Nou, zegt de Heere Jezus, als jullie naar de Vader gaan, is er iets wat hij altijd zal geven. En dat is, vers 13, de Heilige Geest. Als wij die slecht zijn, door genade goede gaven onze kinderen geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader ons de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Jezus zegt tegen de discipelen, wat jullie gebed ook is, waar je de Vader ook om vraagt, welke dingen je ook nodig hebt, er is één ding dat je altijd zult ontvangen. Iemand die je altijd zult ontvangen en dat is de Geest. Ja, maar als je ziek bent en bidt om genezing, dan wil je dat toch graag ontvangen. Als je alleen bent of eenzaam, als je bidt om een goede relatie, als je bidt om verandering in het leven van je kinderen, als je bidt voor je werk en de spanningen die er zijn, dan wil je toch graag dat de Heere God ingrijpt. Is dat antwoord dat de Heere geeft eigenlijk wel een antwoord dan? Wat heb ik dan aan de Heilige Geest als ik midden in de problemen zit? Denk je misschien wel. Nou, gemeente, heel veel. En ik noem tot slot twee dingen. En het eerste is dit. Als God ons de Heilige Geest geeft, als wij tot de Vader bidden, dan wordt ons leven, ons doen en laten vervuld van Gods aanwezigheid. Dat is het. Of ons leven binnen. In onze situatie. Met alles wat hij heeft en meeneemt. Wanneer we twijfelen, wanneer we onzeker zijn, wanneer we het niet zien zitten, wanneer er geen perspectief is, wanneer je geen hoop meer hebt, dan komt hij door de Geest je leven binnen. Met zijn leven. Met zijn kracht. Met zijn vergeving. Soms ook met zijn genezing. Met zijn genade, met nieuwe moed. Dan helpt hij je van binnenuit te volharden. In de voorbeden voor anderen. Om dat wat er speelt in je leven te kunnen dragen. Het is de Geest die zijn vleugels onder je leven brengt. En het draaglijk maakt. En het tweede. En als de Heilige Geest je leven binnenkomt, dan richt hij je ogen op wie? Dan richt hij je ogen op de Heere Jezus. Daarom hebben we Hebreeën ook gelezen. Op hem die aan de rechterhand van de Vader zit. In de troonzaal van God is de Heere Jezus in gebed. Hij leeft, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, om voor zijn kerk te bidden. De Geest richt de ogen op de Heere Jezus. Wat is hij aan het doen? Hij bidt voor jou. Jij die hier nu zit, u die hier thuis bent, voor ons, elke dag. Dat was zijn leven. Toen hij op aarde was, heeft hij zich door het lijden heen geworsteld. Zegt de schrijver, heeft hij met tranen en sterk geroep gebeden geofferd tot zijn Vader in de hemel. Toen hij op weg was naar Golgotha om zijn leven af te leggen voor de verzoening van onze zonden. De zaligheid die je heeft verworven, die heel die weg heeft hij biddend doorgebracht. En nu, het is volbracht heeft geklonken. Nu is hij in de hemel. Nu is hij in gebed voor zijn kerk en voor al zijn kinderen. En de schrijver zegt, weet je wel, hij is ook mens geweest, net als wij. Hij weet wat je nodig hebt. En zo bidt hij tot de Vader. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader, ze zijn in gevaar, bewaar hen in uw naam. Leid hen niet in verzoeking. Vader, ik wil waar ik ben, ook zij zijn die in mij geloven. Vader, ik bid dat de liefde die wij hebben ook in hen zal zijn. Zo is Jezus bezig in de hemel. Hij bidt elke dag voor ons. En de Heilige Geest helpt je dat in herinnering brengen. De Jezus die dood is geweest, maar die leeft. Hij leeft om voor ons te bidden. Dat maakt alles anders. Nee, niet dat het leven gemakkelijk is. Verre doet. Dan ben je niet alleen. Door de Geest. Weet u, Corrie ten Boom schrijft ergens heel terug. Vrees ik voor morgen. Als ik naar mezelf kijk, dan maak ik me zorgen. Maar als ik kijk naar Jezus, dan weet ik mij geborgen. Amen.